Laat ons zingen Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gepeen met ernst mijn aangezicht. 27, vers 5. Is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in eeuwigheid en nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken van God de Vader, aller genade, het door Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Het gedeelte van Gods heilig woord wat u zal worden voorgelezen vindt u opgetekend in Hosea 14. Hosea 14. Samaria zal woest worden, want ze is wederspannig geweest tegen haar God. Ze zullen door het zwaard vallen, haar kinderken zullen verpletterd, en haar zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeert u, o Israël, tot een Heere uw God toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot een Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de farren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal ze vrijwillig lief hebben, want mijn toren is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als een lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspruiten en zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ze zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover. Laat ons voor alle dingen Gods heilige aangezicht mogen zoeken in den gebeden. Ach, Heere, dat zou een eeuwige, onbegrepen weldaad zijn, als we dat mochten betrachten en beoefenen. Ik zoek uw aangezicht. Met mijn ganse hart laat me van uw wegen niet dwalen. Dat was de behoefte van de kerk van de Houten Dag, Heere. Dat was alleen door uw lieve geest gewerkt in het hart. En o God, mochten we in dit middaguur daar iets van ontvangen. Het zij bij den aanvang, om onze leegheid, armoede en ellende te kennen. Maar ook bij den voortgang, o God, indien we ooit iets van die zoetigheid hebben gesmaakt. Als we ooit die olie, die honing hebben geproefd. Waardoor onze ogen verlicht zijn geworden. Want waarlijk, Heere, dat smaakt naar meer. Uw aangezicht zoeken. Uw aangezicht geef aan uw knecht. Een gunstrijk oog, een heilrijk liefdeteken. Want uw gunst, lieve God, dat is dierbaarder dan het leven. Dat is alles, Heere, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Om zich te verliezen in u, om zich kwijt te worden in u. Om te rusten in u, Heere, te rusten in alle weg. In uw verdiensten, in uw bloed en in uw wonder, Heere Jezus. Maar ook te rusten in ons lot, in alles wat ge over ons brengt. Om het geheel met u eens te zijn. En in tegenheden en smartelijke beproevingen te zeggen, hij is de Heer, hij doet wat goed is in zijn heilige ogen. En in voorspoed uitroepen, ik ben geringer dan al deze weldaden. Want met deze staf ben ik over de Jordaan gegaan, maar ik ben tot twee heren geworden. Ach, in elke weg, in alle nood en verlegenheid, naar weg staat een toestand, Heren, is bij u alleen. Voor een arm ontledigd volk, de levensbron. Mocht gij, Heere, aan de middenstand van deze dag ons zegenen. Met die zegeningen, Heere, die ons diep vernederen voor uw majesteit. Die zegeningen, Heere, waardoor gij het een en gij het al mocht zijn. We staan aan het begin van dit seizoen, om van u te bidden, een zegen over land, en akker en veeteelt, nering en ontering, scheepvaart en visserij, en ieder in het werk zijn handen, het beroep dat gij hem op de handen hebt gezet, want Heere, de koning wordt zelfs van het veld gediend. Maar o Heere, mocht het niet alleen zijn voor dit tijdelijke leven, maar bovenal een bid stond voor de dingen die des geestes zijn. Om door den geest, de geest te aanschouwen. Door de geest, om de geest te roepen. Want we kunnen alleen maar geestelijk zijn, Heere, door uw heilige geest. Mocht ge onze duistere, blinde zielsogen verlichten. waar we toch van nature blind zijn voor onze blindheid en dood voor de dood. Want onze staat is, Heere, o God, wie zal het kennen? Wie zal het verstaan, Heere? Hoe een dieper poog te delven, hoe meer bederven. Is er hier een volk, o God, dat het geleerd heeft door genade, niet alleen dat we zondaar zijn en schuldenaar voor uw heilige majesteit, maar dat we ook een hel van verdorvenheid in ons binnenste omdragen. Want dan alleen, Heere, zullen we nodig krijgen, zo onmisbaar van nodig, die bloedfontein van genade en zaligheid, die daar ontspringt, op Golgotha's kruis, die daar ontspringt, uit die doorboorde zijden, Heere Jezus. Ah, mocht ge ons genadig zijn, ook in deze middaguren. Wil het woord uw waarheid zijn loop doen hebben. En dat naar een ieders weg, staat en toestand voor de eeuwigheid. Want Heer, we zijn allen op reizen. En onze reizen, dat is zo'n snelle reis. Het is zo spoedig gebeurd, Heer. En dan staan we voor de dood, voor de eeuwigheid, voor de rechterstoel. Daarom, o God, mocht het woord vergezeld gaan. Met de kracht van uw heilige geest. Heren, we hebben het diep verzondigd. Ach, Heer, zult ge doen naar schuld en zonde, wie leeft er die voor u kan bestaan. Dan is alles kwijt, o God. Maar het zou nog kunnen van uw kant alleen, Heer. En daarom bidden we van u, ach, mocht het u behagen in uw nederbuigende goedheid, ons arme zondaren te willen gedenken. We zijn ook driftig arm en naakt. Maar uw komst is het alleen die ons heil wil maken. Leerden we onze zonden voor u in waarheid beleiden. Leerden we het beleiden, Heer, dat we schuldenaar zijn aan al de geboden Gods. Dat we daar zwaarlijk tegen gezondigd hebben met gedachten, woorden en werk. O Heer, mocht ons ook genade schenken. Die waarheid Gods, dat wonder van vrije genade dat geopenbaard in de Zoon van uw eeuwig welbehagen. Dat er verzoening, dat er ontkoming, dat er reinigmakende kracht is in uw dierbaar bloed, Heer Jezus. En in dat bloed alleen, zegt gij, o Vader, als ik dat bloed zal zien, dan zal ik u voorbij gaan. Wil gij ons dan zegenen, Heer, in deze middaguren, als we afgezonderd zijn uit het rumoer ter wereld, uit het drukke leven, Heer. De tijden die zijn zo druk, er is hier nergens meer tijd voor. Er is alleen maar tijd om feest te vieren en het vlees uit te leven. Maar tijd om tot zichzelf erin te keren, om nog eens afgezonderd. Onszelf voor het aangezicht uw majesteit te onderzoeken wie wil we zijn en wat we door de zonde geworden zijn. Trouwe God, mocht gij nog eens wonden slaan. Diep gapende wonden waarvan de kerk uitroept. Ik ben vanwege al mijn zonden die mij wonden vol van kommer en verdriet. Reinigmakende kracht van uw bloed, de heiligende kracht van uw heilige geest. Ach, Heer, we hebben het zo onmisbaar van nodig. Wil ons nog voorgaan met dat goddelijke heilig. En is het in het rijk der natuur, Heer, dat de zon over de landouwen schijnt. O, mocht het wezen, zonne der gerechtigheid, beschijn ons. Ach, wek en werk, Heer, dat leven der genade in die dorre doodsbeenderen. Ach, mocht ge ons genadig zijn en niet handelen overeenkomstig ons bestaan. Want wat ons bestaan is, o God, wie zal het uitspreken, één stuk ellende. Nee, Heer, dan kunnen we nog geen gedachte vormen die u verheerlijkend is. Dan zijn onze gedachten en onze werken alle besmet met schuld, zonde. Ja, Heer, dan is hetzelfde de zonde. Trouwen ontfermen. Mogen dat licht van uw geest doen scheiden in ons midden en in ons hart. omdat we waarlijk als boetvaardigen en als diep ellendig ons leren gedragen voor uw aangezicht. Zal toch gekend moeten worden, heren, aan deze zijde van het graf. Nee, heren, laat ons er niet overheen gaan. Gelijk de tijdgeesten, ook de kerkelijke geesten onze tegenwoordige dagen over die voorname stukken heen springt. Want de Heer die waarlijk verwond is, die kan door niets genezen worden. Dan door de bloedbalsem van Golgotha. Die is zo duur verdiend, Heer Jezus, in deze week. We hebben het weer te herdenken. Dat gij, Heer Jezus, uzelf hebt gegeven tot rantsoen voor velen. En dat gij zelf en hebt doodgeliefd aan het vloekhout. En dat voor vloek en doemwaardige. Die onder de vloek van een verbroken werk verbond en nederleg. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid verdobbelijk voor het aangezicht van God. Ach, heren, neemt redenen uit uzelf. U wil onze mond nog aanroeren met een kool van uw altaar. Opdat onze onreinheid wordt weggenomen. En wij een zuivere taal mogen spreken. Die uw geest alleen leert. Laat de waarheid Gods ingang mogen vinden in ons hart. Tot de nederwerping van het schepsel. Tot de verheerlijking van uw onvolprezen naam. Opdat uw deugden worden opgeluisterd, Heer. Dat de mens niets wordt. Maar gij het een en gij het al. Om de zoon van uw eeuwig welbehagen. Om die leidende maar ook verhoogden voorbidder in den troon van God. In zijn voorbidder. Beden en tussenspraak. Daarin alleen mocht ge ons stamelend bidden. Verhoren tot lof uws naams. Die alleen heerlijk is. Amen.
Ja, 40 dagen achter elkaar. Niet alleen de regen des hemels, maar de sluizen des groter afgronds, die waren opengebroken. Het daalde van boven neer, het kwam van beneden op, en dat water dat steeg maar. De spotters die hebben het eerst gezegd tot elkander waarschijnlijk, hij kon nog wel eens gelijk hebben, namelijk Noach. Maar als het dan aan de gang blijft de eerste dag al maar regenen. En ook des nachts en het gaat dan maar door. Ziet, dan zie ik angst op die gezichten. En die angst dat wordt een paniek. En dat paniek, dat zien ze thans als een oordeel. Ze vluchten overal heen. Maar ziet, het is te laat. 40 dagen heeft het geregend. En we zouden zeggen. Is dat Gods werk? Het is enkele bladzijden nadat we gelezen hebben uit Gods woord. En God zag al wat hij gemaakt had. En het was zeer goed. Nu, gaat een almachtige nu verwoesten wat zeer goed was. Maar bedenk het wel, daar ligt een geschiedenis tussen. Want dat was zeer goed. Dat is zeer slecht geworden. Onze schepper heeft ons recht opgesteld in onze schepping. Maar gij en ik en wij allen in Adam, wij hebben ons vrij en moedwillig nedergeworpen. Diep inslapende in des duivels armen. En die zonde, dat is niet alleen een daad, maar dat is ook een proces. Want die zonde en die ongerechtigheid, die gaat als een spoel over de aarde. En ziet, wat vinden we dan in die dagen? Dat de ganse aarde is vervuld met wrevel. En dan maakt de Heer er een einde aan. Gaat hij dan zijn scheppen vernietigen? Houdt hij dan zijn toezeggingen op? Zal hij dan zijn voorzienigheid niet meer betonen over datgene wat zijn handen hebben geformeerd? Dat kan niet. Dat doodt zijn glorie niet. En daarom, daar komt aan dit oordeel een einde. En dan straks, ziet, Dan rust de ark Noachs op een Ararat. En Noach gaat uit de ark. En wat hij het eerst doet, dat is niet voor hem een hof bouwen of een huis bouwen van het hout van de ark. Hoe dan ook. Nee, het eerste wat hij doet, dat is een altaar bouwen. En dan van dat weinige vee dat hij heeft, om de aarde weer te bevolken, ziet neemt hij het eerst offerdier. En als dan dat altaar ontstoken is, ja, dan mogen we wel zingen. Ik zal het brandaltaar doen roken met het edelst vee uit kooi en stal. En als dan de rook van de offervlam opstijgt naar den hemel ziet, er staat en de Heer rook die lieflijke reuk. Nee, zijn werk gaat voort, het werk der voorzienigheid. In de natuur, voorzeker, want zaaien en oost, zomer en winter zullen niet ophouden. Wel, met zulke God hebben we te doen. En weet ge, dan moeten we aan de ene zijde zeggen, aan des mensen zijde, niets dan ontrouw. Aan de zijde Gods, niets dan getrouwigheid. En zie daar dan, Noach, die boog en de molken. En aan des hemels bogen staat mijn getuige trouw te schitteren in elks ogen. Dit is de grond waarom dat we bidden houden. Dat is alleen omdat God in zijn verbond dat heeft toegezegd. Zaaien en oost zullen niet ophouden. De zonde en de ongerechtigheid die houdt er niet op. En met name in onze dagen. Want dan komt de Heer Jezus op de bladzijde van het Nieuwe Testament deze geschiedenis van Noach toe te spitsen. En dan zegt de Heer, en het zal zijn als in de dagen van Noach. En dan het eerste in die dagen van Noach, dat de aarde was vol van wrevel. En is het dan zo niet? Politiek, zowel nationaal als internationaal. Op kerkelijk gebied, geestelijk gebied, de levende kerk onder elkander. Wat een wrevel, wat een verdeeldheid en wat een verbreking, nietwaar? Ziet, en nochtans blijft de Heere dezelfde. Waardig om er om gebeden te worden, ook thans. Wordt het ons toegeroepen, val den Heere te voet. Erken hem in zijn hoogheid. Weet, schepsel, dat gij niet zijt, maar dat de Heere het een en het al is. Ook voor dit tijdelijke leven. Voor tijd en eeuwigheid beide zijn we diep afhankelijk. En kunnen we geen haar wit nog zwart maken. Alles staat onder zijn hoog en wijs beleid. Hij regeert met majesteit, met vaste hand. Overwoedende vijanden, tot verheerlijking van zijn grote naam. We wensen aan de middenstand van deze dag een enkel woord te dien opzichten, met elkander te overdenken. Dat woord, dat vindt ge in Hosea 14, u zo even voorgelezen, en daarvan het derde vers. Hosea 14, het derde vers, al daar lezen we. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot een Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de farren onze lippen. We wensen te spreken in de eerste plaats over een roepstem tot bekering. In de tweede plaats de weg der bekering en ten derde de vrucht der bekering. Doch laat ons eerst zingen met een dichter uit Psalm 99. En daarvan de versen 5, 7 en 8. Ook was Samuel op Gods hoog bevel, bidden voor zijn volk als een hemelvolk. En dan het zevende, gij met hen begaan, hebt een wens voldaan. En het achtste, geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Klimt op Sion, toont eerbied waar hij woont. 99, de versen 5, 7 en 8. In de eerste plaats dan een roepstem tot bekering. Want zo luidt het hier in het woord van onze tekst. Neemt deze woorden met u en bekeert u. In het voorgaande, dus het tweede vers, daar heeft de profeet reeds gesproken. Bekeert u, o Israël, tot een Heer uw God toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. De profeet hier, Hosea, die is in zijn uitdrukkingen zeer hard. We zouden zeggen, het waren woeste en onbeschaafde uitdrukkingen. Is dat een taal die hier spreekt? Samaria zal woest worden, want ze heeft tegen de Heer en haar een God gezondigd. En dan die verschrikkelijke uitdrukkingen. De kinderen die zullen te pletter geslagen worden en de zwangere vrouwen opengereten. Zo begint hier dit kapitel. Dat is een ontzettende taal, zeiden we. En toch dezezelfde profeet, die geen blad voor zijn mond neemt. Die profeet die niet in de eerste plaats een letterkundig product wil brengen, zoals er velen zijn in onze dagen zonder meer. Maar die de waarheid Gods in de eerste plaats voor ogen staat. Die profeet, wanneer die denkt aan de welduiden en de zegeningen die God aan dat Ephraim heeft betoond. En wat de beantwoording daarvan is van dat volk. Ziet, dan zijn geen woorden te schrikkelijk. En er is geen taal te erg om aan te zeggen de ontzettende breuken die er is tussen God en tussen dat volk. En daarom komt hij hier met die ontzettende taal die we u zo even genoemd hebben. Maar diezelfde profeet, die is van de andere kant zeer teder in zijn zeggen. Want hij spreekt hier tot dat Ephraim, dat zoveel weldaden van God ontvangen heeft. En die zo bijzonder, en dat ten aanzien van andere volkeren, beweldadigd is. Dat de Heere had daar zijn vuur en zijn haardsteden, de Heere die woonde daar. En nu, wat is er van dat Ephraim overgebleven? Reeds heeft hij het gezegd. Ephraim is vergezeld met de afgoden, laat hem varen. Ephraim is een boddenduif. Die van Ephraim hebben mij omringd met bedrog. Ephraim is een koek die niet omgekeerd is. En dan komt hij hier de Heere zelf een sprekende in te voeren. Dat zegt God van Ephraim. En als hij nou op dat Ephraim ziet en hij denkt aan al de dagen hoe dat Gods licht over de tent van dat Ephraim scheen. En wat er nu van dat Ephraim is overgebleven. En als dan het gericht en het oordeel Gods door zal gaan. Wie zal er dan van Ephraim overblijven? En daarom, hij zegt niet alleen de zonde en de ongerechtigheid aan. Het oordeel dat komende is. Maar hij is hier ook een andere Samuel. Waarvan we zo even hebben gezongen. Ook was Samuel naar Gods hoog bevel, biddend voor zo'n volk als een hemeltolk. Het is ook een biddende Hosea. Hij is profeet, maar we zouden zeggen, hier verricht hij priesterlijk werk. Want tot dat schuldige volk, daar richt hij zich nu. En hij zegt, neemt deze woorden met u. En gaat ze als het ware onderwijzen in de leerschool des gebeds. Deze Hosea is door den Heilige Geest verlicht, bekwaamd voor zijn eigen hart. Maar ook verlicht om profeet te zijn, ja om priesterlijk werk hier te verrichten voor een schuldig volk. Hij zegt, ach, hij zegt, ik raad u dan als hij die oordelen hier aangezegd heeft. En dan ziet hij dat Ephraim aan en dan spreekt hij met dat volk en dan zegt hij, ik raad u aan, ach. Ga als een schuldig volk tot God. Ge weet het niet, ge verstaat het niet. Dat bij hen een overvloed van genade is. Dat God groot van goedertierenheid en waarheid is. Van Gods kant kan het nog volk, het is nog mogelijk. Aan uw kant is het verloren. Dan heb je niets goeds te doen, maar alle kwaad. maar van Gods zijde. God is een God van grote goedertierenheid. Ik raad u het aan. Maar dan wijst je ze ook de weg. Hij zegt, ga zo tot God, zo. Zoals hij hier zegt in het woord van onze tekst. Namelijk, neemt deze woorden met u en bekeert u tot een Heer. Dat staat vele malen in Gods woord. Bekeert u. En wat betekent dat? Hosea spreekt er ook vele plaatsen van. Van het werk der bekering. Wat is dat eigenlijk? Bekeren. Nu, gij en ik, wij alle staan met de rug naar God toe. Verbeeld je maar niets, mensen, want we zijn niets. Al zijn we christelijk gereformeerd, al zijn we oud gereformeerd, al zijn we rechtzinnig. Ja, al hebben we nog zoveel beschouwingen van de godsdienst. Wij zijn alle van één lap gescheurd. De apostel Paulus zegt het. Ze hebben alle gezondigd. En ze derven de heerlijkheid Gods. En er is niets dat onderscheid maakt. Niets. Tenzij ten allerhoogste onderscheid maakt. En dat is alleen door het kruis. En dat is alleen door het bloed. En dat is alleen door verkiezing. En dat is alleen vrije genade. Dat maakt onderscheid. Anders is er tussen u en mij en ons allen. Dan is er geen onderscheid. Allen gezondigd. En als de profeet hier dan dat Efraïm aanspreekt, dan mogen we deze woorden wel overnemen. Ook in onze tijd en ook ten opzichte van Nederlands kerk en burgerstaat. Dan mogen we ook wel zien op de ontzettende verwatering. En hoe dat afgoden van alle zijden zijn ingehaald. Ze hebben mij verlaten, wat wijsheid zouden ze hebben. Dat is de mens geworden, dat is ons land en volk geworden. We hopen vanavond daar nog wat meer van te zeggen. Neem deze woorden met u. O, ziet. Neemt deze woorden met u. Eigenaardig. Is God een woordenverlegen? We zouden het haast zeggen. Nee, ganselijk niet. Tegenovergestelde. Ja, er zijn er die kunnen bidden, die kunnen mooi bidden, die kunnen de woorden vermenigvuldigen, die kunnen een pot met woorden omhutselen. Ja, mensen. Maar dat is allemaal ijdelheid, hoor. Ja, er is maar één woord, dat is geen ijdelheid. Dat is het woord van God en dat is een daadzaak. Dat zijn geen klanken, maar dat is werkelijkheid, waarheid. En dan staat er hier, neemt deze woorden met u. En dan staat er tussen haakjes het woordje, het voornaam, aanwijzend voornaamwoord, deze. Ja, dus er staat niet in de grondtaal, nee. Dus er staat eigenlijk, neemt. Woorden met u. Ja, dan zouden we nog meer zeggen. Is God aan om woorden verlegen? Als je nou maar woorden meeneemt, dan ga je bij God terecht. Ja, dat is toch de bedoeling niet. Er staan nog meer. Neemt woorden met u. Dat oorspronkelijke woord dat hier gekozen is en dat onze overzetters door woord hebben vertaald, dat betekent ook hetzelfde als zaak. Ja. Zaak. En woord, daar is in het Hebreeuws maar één klank voor, er is maar één woord voor. Ja, ik was in Driebergen waar ik woonde, een paar huizen bij me vandaan, daar stond op het huis res non verba. Dat betekent geen woorden, maar zaken. Ja, en nu wil dit woord zeggen, woord en zaak hetzelfde. Bij de mens is zijn woord niet altijd een zaak, maar bij God is het woord een zaak, zoals God spreekt, dan is dat een daadzaak. Wat wil het dan eigenlijk zeggen? Wees zakelijk, ga zo tot God, neemt woorden met u. Zaken met u, het moet zakelijk zijn. Dit volk dat ontmoet mij met de lippen, maar het hart dat houdt zich verre van mij. Daar wijst hier de profeet op, dat Efraïm dat heeft omgezworven. En dat Efraïm dat is naar de buitenkant, dat is misschien nog wel godsdienstig. Ja, zeker. Maar de waarheid is er niet in. Het nadert tot God met de lippen, maar niet met het hart. Het wil dus zeggen, wees zakelijk, het moet waarheid zijn. Want genadert tot een alwetend en tot een alziend God. Neemt woorden met u. Het is als het ware zo. Ik herinner me, ik had een grootvader die kon niet lezen en schrijven. En ik weet nog goed, hij moest een request indienen bij de minister van staat. En toen had een ander dat voor hem gedaan. En toen zegt die man, ik was nog maar zo'n kleine jongen, ik was erbij. En die zegt, Dan moet je hier je naam zetten. Hij zegt, ja, maar dat kan ik niet. Hij zegt, nou, dan moet je maar een streep of een kruisje zetten. Ja. Maar die handtekening, die moet erop. En we lezen in de Heilige Oorlog, van Bunyan, dat meester registreerder die zegt tot degenen die er s'avonds bij elkander kwamen. Ach, zeggen ze, wat hadden we toch goed onder vorst Emmanuel. Maar hij is geweken en zou hij nog ooit terug willen komen. Wel, zegt meester registreerder, ik zal het request opstellen. Dan zeggen, dan zet je daar uw handtekening onder. Hij zegt, en dan moet dat request gebracht worden buiten de legerplaats naar vorst Emmanuel. Ja, wie zal dat doen? En wie durft dat? Wel, hij zegt, dat moet kapitein Geloof doen. Kapitein Geloof? Ja, maar die ligt dodelijk ziek te bed. Ja, dat wil eigenlijk zeggen de hebbelijkheden der genade, dat geloof niet waar. Dat past er wel, maar dodelijk ziek te bed. En dan zegt meester registreerder, hij zegt, dat kan niet schelen, moet ik er kruipende naartoe. Uit geen andere hand zal vorst Emmanuel dat request aannemen. Ik wil als het ware zeggen, zoals de Heilige Geest hier van binnen het request opstelt. Weten we wat dat is? Als de Heilige Geest leert bidden, en weet je wat dan het eerste is? Dat die schuldenaar voor God wordt. En dat schuldige schepselen bij God terecht kunnen. Kan dat, vraagt ge. Die een verterend vuur en een eeuwige gloed is, ja. In de zoon van zijn eeuwig welbehagen. In die gerechtigheid die aangebracht is. In dat bloed. In dat eeuwige verbond. Dat met bloed bezegeld is op Golgotha. Daarin is het alleen dat de Heere zondaar ontvangt. Neemt woorden met u. En bekeert u. Wat is dat bekeren? Bekeren, dat is afkeren, inkeren, toekeren. Hebben zo even gezegd. We staan allemaal met de rug naar God toe. Maar nu met het aangezicht naar God. Tot God heen gekeerd. Zie mij. Heren, wie elk moet tuchten tot u vluchten. Dat is een vluchtend volk uit zichzelf, uit de nood van hun ziel. Dat wordt een schreiend volk. Dat wordt een zuchtend volk. Die komen met hun noden, met hun klachten, met hun zonden en met hun ellende. Neemt woorden met u, dat is het eerste. En als we dan op deze biddag bij elkander zijn om den God des Oosters een diep verbeurden zegen af te bidden, dan betaamde het ons in de eerste plaats als zondaar voor het aangezicht door Gods ons te buigen, mensen. Ja. Om als diep onwaardig in het stof te zeggen, o God, als dat ons ligt, ach, dan kan de aarde niet anders voorbrengen dan doorn en distel. Die hebben we over ons gehad. Maar oh, nou zou het van u zijde, zou het nog mogelijk zijn. En u zijt gij de getrouwe die tegenstaande de volk dat ontrouw is. En we zonde met zonde en schuld met schuld vermenigvuldigd. En als we dan rondom ons blikken de toestanden ook in ons land en volk en ook in de kerk. Hoe dat we van God zijn afgedwaald en dat we ons eigen wezen ook in de godsdienst hebben uitgekozen. Want het lijkt wel of dat eerste stuk van de catechismus, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, of dat hoofdstuk niet meer geleerd hoeft te worden. Maar waar Gods geest in het hart gaat werken, en waar we onszelf leren kennen, dat is het eerste dat we dat hoofdstuk gaan lezen. En weet hoe dat gelezen wordt. Dat wordt wel eens gelezen met stukken en brokken. Dan kan het wel eens wezen dat het aangezicht bemodderd is van tranen. Als die ziet dat die zo gezondigd heeft. Nee, nog dan. Dat God nog met je te doen wil hebben, mensen. Nee, deze woorden met u. En bekeert u. Al dat afkeren van de zonde. Van zijn eigen werken. Van zijn eigen gerechtigheid. Van zijn rechtzinnigheid. Dat hij zichzelf leert kennen als een goddeloze. Tegen al de geboden godswaarlijk gezondig. In gedachten, woorden en werken. Maar dan ook. De weg der bekering. En dat is het tweede stuk. Namelijk, als er hier staat, zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Dat is in kort de weg der bekering. En dat bestaat in twee dingen. Neem weg alle ongerechtigheid en dan
geeft het goede.
Wat is dat wegnemen van ongerechtigheid? Ongerechtigheid. Het is een juridisch woord. Daar zit het woord recht in. En hebben onrecht gedaan. En dat onrecht, dat wordt hier voorgesteld als ongerechtigheden. Ze zijn vermenigvuldigd. De dichter zegt in Psalm 65 er niet meer tegenop. Maar weet je wat nou het verschil was bij die dichter? Die dichter die had door genade hier van binnen iets dat daartegen protesteerde. En dat is bij de levende kerkzonen kan een stroom van ongerechtigheden kan er over te komen. Maar ziet, daar is hier van binnen altijd iets dat er tegen staat. Want een mens die kan ver en ver van huis zijn. En het kan ook zo laag aflopen. Maar weet ge, dit is het verschil. Bij het volk, daar blijft altijd de hebbelijkheid over. Die blijft altijd achter. En nu staat er hier, neem weg alle ongerechtigheid. Ja, wegnemen. Wat is dat eigenlijk? Wel, de dichter die spreekt in diezelfde zegswijze op een andere plaats. En dan zegt hij, neem mijn zonden uit, mij dogen gunstig weg. Gedenk ze niet, dat wegnemen. Wat betekent dat? Wel, het is een last voor hem geworden. Een zware last. Neem het weg, waarom? Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Het veronderstelt dan dat deze bidder bezwaard is met het pak van zijn ongerechtigheid. En dat is noodzakelijk bij de mens van nature voor het eerst dat hij zijn zonde leert kennen. Zondekennis, ellendekennis. Daar hebben we voor God staan aangeschreven als een kind des torens. En dat we liggen onder de vloek van een verbroken werkverbond. En dat we niet anders kunnen voortbrengen dan zondigen. Ik zeg wel eens, een mens die kan niets dan zondigen. Daar is die een meester in, gij en ik. En ook op deze biddag voor het gewas. Ach ziet, dan komen we als een diep onwaardige. Maar dat mocht de zwaarheid worden van binnen. Want we zijn het wel. Maar of het dat nou, kijk, een mens die moet eigenlijk worden wat hij is. Hij moet er beleving van hebben. Het moet waarheid hier van binnen worden. Neem weg alle ongerechtigheid. En als de Heere dat niet doet, hoe kan dat? In deze lijdensweken, dan worden we bepaald bij de man van smarten. En dan lezen we in Psalm 22, het 28ste vers. Alle einden der aarde zullen het gedenken. Ze zullen gedenken een stervende liefde op het vloekhout. Alle einden der aarde. Want wat daar gebeurd is, dit namelijk, dat die middelmuur des afscheidsels in inzettingen bestaande, dat die doorgehouden is. Die middelmuur des afscheidsels in vijandschap bestaande tussen Jood en Heiden. Daarom staat er alle einden der aarde. En ziet, die zullen het gedenken. Wat zullen ze gedenken? Wat de zonde Jezus gekost hebben. Maar ook welke uitnemende weg dat de Vader geopenbaard heeft van de hemel naar de aarde. Waardoor zijn rechtse loop heeft. Waardoor zijn deuren worden opgeluisterd. Waarin een arme zondaar gezaligd wordt in die gangen namelijk van recht en gerechtigheid. O, dat wordt het wonder van vrije genade. En nu, als de Heere nu die zonde wegneemt, dat wil zeggen die last van de schouderen neemt. Hè? We lezen in Bunyans Christenreizen, dat Christen, die komt uit de stad des verders, en heeft een zwaar pak op zijn schouders. Maar ongerechtigheden gaan over mijn hoofd. Als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Ja. Wie neemt mijn schuld weg? Hoe word ik rechtvaardig voor God? Hoe word ik weer in God hersteld? Dat is de grote vraag. Dat is de brandende vraag van een mens. Die aan de noodzakelijkheid van schuldverzoenende genade ontdekt. En hoe is dat nu mogelijk? Ziet. Daar komt er één voor in de plaats. En op zijn schouderen wordt nu die ongerechtigheid gelegd. Dat wil zeggen, daar heeft, als een mens gezaligd wordt, En als een mens vrijgemaakt wordt, dan heeft er een zalige ruiling plaats. En weet je wat die ruiling is? Wij vinden het in Jesaja 53. Hij heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Overgebracht. Op zijn schouderen. Zal hij niet bezwijken onder die last? Bezwijkt hij niet op Golgotha? Zinkt hij niet neer? Nee, zegt de onderwijzer. Hij is wel een schepsel van u en van mijn natuur. En nochtans sterker dan alle schepselen. En ziet, die al onze zonden gedragen heeft op het hout. En u bidt de kerk de toepassing van dit genadewerk, van deze dierbare Jezus, toegepast aan te zien. En dat geeft die ware vrede des harten, want ziet, als nu dat pak van ongerechtigheid, als dat weggenomen wordt, dan wordt het gelegd op de schouderen van die sterke Godheld. O, neem mijn zonde uit mijn dogen weg en geef het goede. De Heer zal dan het goede geven. De kerk zingt, dan zal de Heer ons het goede weer doen zien. Dan zal ons het land zijn volle garven bieden. O, heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. Dat is eigenlijk het tweede lid. Dus eerst het wegnemen van ongerechtigheid. En nou het goede. Wat is dat eigenlijk, het goede? Ja, als we op deze biddag van het gewas samengekomen zijn, wel, dan verlangen we voorspoed, zegen, ja, maar wij weten niet wat een zegen is. Nee, want er is ook een denkbeeldige zegen dat in waarheid een vloek is. Wat is dan eigenlijk een zegen? Ja, geef het goede, dat is een zegen, zeker. Maar is dat voorspoed? Is dat klinkende munt? Ja, dat de landerijen wel dragen, dat onze zaken goed gaan. Dat in de eerste plaats, is dat het goede? Daar staat in de spreuken van Salomo, bij mij is alles te vinden, duurachtig goed. Oh, duurachtig goed, kijk, dat is wat anders. Dat zijn alle goederen die voorbij gaan, dat is een denkbeeldig goed. Gij en ik van het dure wij begeren, God heeft de mens geschapen met een begeervermogen, een kenvermogen en een gevoelvermogen. Nu, deze vermogens zijn niet zuiver meer door onze rampzalige val. We zijn verdorven geworden. En waar gaan onze begeerten nu uit? Onze begeerten die gaan uit, niet naar God en naar zijn zalige gunst. En niet naar het goede, maar wij hebben de duivel de hand gegeven in het paradijs. En die duivel die kan rechtens zijn vuile klauw op u en mij leggen. Hij is rechtens mijne, want hij heeft voor mij gekozen. Hij is aan mijn kant komen te staan. Ja, liggen we allen onder de heerschappij van die hellevorst. Dat is de mens van nature. Dat heeft hij gekozen in zijn bond, in Adam. Ja, en nu zijn onze ogen blind geworden. Blind, nee, ik wil het nog anders zeggen. Wij zijn scheel geworden, want we kunnen niet meer onderscheiden wat goed is. Nee, nu zien we alles verkeerd. En dan zien we de dingen van het tijdelijk leven en de dingen des vleesjes aan voor goed. Maar het is niet het duurachtige goed. Wat is nu eigenlijk het goede? Het goede dat is. Al wat mij nader aan God en aan zijn zalige gunst verbindt. En alles wat daartoe mag medewerken, ook dit tijdelijke. Al het kwaad, zegt de onderwijzer, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt. O, dat is al het, waarom? Er komt alles uit, God. En wanneer ik nu, en dat is toch de waarachtige bediening des geestes, wanneer ik nu een niet word voor het aangezicht van God. En ik kom aan mijn zijde met al het mijne om. Nee, weg alle ongerechtigheid. Geef het goede. O, dan is dat het goede, dat die gezegende borg en zaligmaker heeft verworven. Dat is door lijden tot heerlijkheid. Dat is dat zijn beeld in mij wordt afgedrukt. Dat het beeld zijn gestalte krijgt. Keer tot mij ook in. Neem geheel mijn boezem in. en vernieuwen telkens dagen dat ik Jezus beentenis dragen. Dat is niet alleen dat zijn ongerechtigheid wordt weggenomen, maar dat hij ook het beeld van Christus door genade gaat vertonen. En hier zou de versgevorderde moeten zeggen, als ik er een klein beginsel van heb, dan is het een eeuwig wonder. Het beeld van Jezus. Ik zeg wel eens, ge moogt zoveel van Gods kinderen houden voor zover zij het beeld van de Heer Jezus vertonen. Christus in het volk, dat is het alleen. Dat volk in zichzelf niet, want dat is even verdorven, even ellendig dan alle anderen. En het is in deze duistere tijden wel diep droevig dat zo weinig dat beeld van Christus vertoond wordt door de levende kerken Gods. En wat is dat beeld van Christus? Dat is zelfverloochening. Dat is vernedering. Dat is een streep halen door al het mijn. Om daar te komen, daar hebben we God voor nodig. Ik zeg wel eens, ik kan dominee zijn en ik kan een bekeerd mens zijn. Zonder God, dat is ontzettend. Maar om arm zondaar voor God te worden, daar hebben we God voor nodig, mensen. Leerden we het. Leerden we het verstaan. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. O, dat goede. Wat is dat? Dat is de vrucht van Jezus kruisverdiensten. En als we dan het goede mogen aanschouwen, en ook in het dagelijks leven, als we het alles mogen zien, in het licht der eeuwigheid. Abel gaat aan de aarde onder de voet zinken, want weet je wat het geval is? Och, gij en ik, althans, ik moet over mezelf spreken, dan moet ik zeggen, wat zit een mens toch aan die wereld vast, nietwaar? En wat zit hij toch aan die ijdelheid vast? Met al mijn preken en met al mijn domineeschap, dan moet ik zeggen, dan ben ik een wereldsmens. In mezelf gerekend hoor. Ja. Dan heeft hij zo'n oog voor al het zien en het zichtbare. En wat weinig is zijn oog geopend. Voor dat goed dat nimmer meer vergaat. Dat ontijdruimtelijke goed. Dat eeuwig goed, dat nooit vergaat, dat zijn bezitters het eeuwige leven schenkt. En wat is nu het goede nogmaals? Dat is, alles wat een arme zondaar doet sterven aan alles wat geen God en Christus voor zijn zielen is. En alles wat een nader verbindt aan God en Christus, zodanig, dat hij nu het sterven aan al het zijne, om zijn leven te hebben, buiten hemzelf, in een ander, in Christus. Neemt weg alle ongerechtigheid en geeft het goede. De verdienende oorzaak daarvan, dat is Golgotha. Golgotha daar toch, wordt vervuld. Hij heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen. Nee, ik zeg het verkeerd. Hij heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Waar is dat gebeurd? Op Golgotha? Nee, dan zijt ge te laat. Dat is gelegd op dat dierbare Godslam. Als Johannes daar aan de boorden van de Jordaan zegt. Ziet het lam. Dat de zonde der wereld. Die last van ongerechtigheid. Wegdraagt. Daar hebt ge het. Als de Heer Jezus, als de Zoon Gods in het vlees komt, dan komt hij daar als een zondaar. Wat zult ge zeggen als een zondaar? Het heeft een verklaring nodig hoor. Want apostel Paulus zegt, hij heeft geen zonde gekend. Maar er staat wat bij. Hij zegt, die heeft u juist tot zonde gemaakt. Juist omdat dat heilige Godslam zonder zonde was. Daarom komt hij al die zonde die was. Dragen als het heilige Godslam. En dan vinden we hem van de kribbe tot het kruis als een zondaar die zelf geen zonde kent. Ik bedoel dit, geen inklevende ongerechtigheid, maar een toegerekende zonde en een toegerekende schuld. En die ongerechtigheid die draagt Christus, hoe draagt hij die? Die draagt hij zodanig alsof hij zelf die zonde gedaan had. draagt zulke last. En daarom horen we die borg klagen onder die last van schuld en zonde die geen zonde gekend heeft. En die hier, van kribbe tot kruis, gelijk als een zondaar met al de gevolgen van dien, de last der zonde draagt. Ik ben, zo klaagt de borg, ik ben door uw wet te schenden, krom van wende, vol van angst, benauwd van hart. Ziet hem, hoe die zonde als een dodende macht, als een helse kwelling in al zijn verschrikkingen neerkomt, in Golgotha. Ziet hem, hoe die zonde draagt op het hout. Laatste woord van onze oude en vaderlijke vriend en driebergige dominee van Brummen. Toen we voor het laatst bij hem waren, konden we deze woorden nog opvangen, die hij fluisterend zei, die al onze zonden gedragen heeft op het hout. Een hoge liefde als dat waarheid wordt, als dat beleving wordt, die overbrengen. Hij heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Wat zal het dan zeggen? Dat ten opzichte van al dat goede waarvan hier de tekst gesproken is, dat het goede is. Waarvan we lezen, ik zal u weergeven de weldadigheden Davids, al het goede. Wat is dat? Ten slotte dan. Dat is een verzoend God in Christus Jezus. Kan mijn eerbied gesproken zijn de staketsels weggenomen, geen schuld. Daar voor het aangezicht van Pilatus, daar staat het Godslam beladen met de vloeken, met de schuld. Maar Pilatus moest eerst verklaren, ik vind geen schuld in deze mens. En als God door genade een arme zondaar in het bloed, in de persoon en in de gerechtigheid van Christus vrijmaakt en vrijspreekt, dan spreekt de Vader op een andere wijze. Maar ook datzelfde woord, oh, in die gerechtigheid van Christus. Ik vind geen schuld in deze mens. Dat is het goede. Dat is dat goede dat nimmer meer vergaat. Het goede, welgeliefd, dat is God zelf. Goed en God, God en goed. Het is van het woord goed afgeleid. En het goede komt weer van God, eigenlijk van dezelfde stam. Dat is Christus Jezus in zijn bloed en in zijn wonden, toegepast aan een arme zondaar. En in zijn bloed gerechtvaardigd en gezaligd. Zingt de kerk daarvan in Psalm 85 en daarvan Psalm 589. Het 14e vers. Dan zal ik hem die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken, met een roep en bittere tegening. Doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen einde. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken, wat uit mijn lippen ging, blijf vast en onverbroken. Psalm 89, daarvan het 14e vers. een roepstem tot bekeren. Neemt deze woorden met u en bekeert u tot een Heere. De weg, zegt tot hem, neemt weg alle ongerechtigheid en geeft het goede. En in de derde plaats, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. We zouden ook kunnen zeggen, het ware gebed van een boetvaardig zondaar. In de tweede plaats, wat hij hier beleidt, wat de inhoud is van zijn gebed, neemt weg alle ongerechtigheid. En in de derde plaats, de dankzegging. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Eigenaardige zegswijze, zo zullen wij betalen. Staat dat wel in het woordenboek van Gods volk, betalen? Ach, als een mens zijn geweten hem verontrust, dat hij tegen al de geboden Gods waarlijk gezondigd heeft, en als die zonder voor God wordt, dan wil zo'n mens gaan betalen, hij wil het gaan vereffenen, dat is waar. Reeds in de natuur is dat zo, heb maar een schuld, mensen. Wel, je hebt mensen die kunnen er makkelijk onder leven, maar de meeste mensen toch gelukkig niet, hoor. Ja. En oh, mens, dan weer dat zo graag betalen. Men zegt wel eens in het gewone leven, wie zijn schuld betaalt, verarmt niet. Je hebt een gevoel van verlichting, hoor. Zie zo, dat is weer betaald. Ik word er niet meer op aangekeken. Ja. En dan staat er hier, betalen. Maar als daar nu sprake is van een geestelijke schuld, en als dat gaat drukken, dan wilt hij ook zo gaarne betalen. Dan gaat hij betalen, ja. Dan wil hij in een verbroken werkverbond het met een Heere op een akkoord werpen. Ja. En dan is het, wees gerust, ik zal alles betalen. En hij gaat het proberen ook. In een verbroken werkverbond om te gaan betalen. Ja, betalen. Maar weet je wat het geval is? Al dat betalen, ach, daar komt geen einde aan. Waarom niet? Daar is geen einde aan de schuld. En ik kan het in der eeuwigheid niet voldoen. Nee. Zijn geweten, dat drukt hem neer. En in de weg der ontdekking, hoe ik dieper poog te delven, hoe ik meer bederf ontmoet. Ach, ik wanhoop aan mezelf, hoe ik dieper poog te delven. Dat is nu de mens. En weet je wat nu het geval is? Als er ontdekking is in het hart van zijn schuld en zonde, en er is een wettische overtuiging, en er is geen evangelische droefheid, want in zulke weg kan een mens een lange tijd verkeren. En dat is benauwend. Geen betaling voor zijn schuld. Maar een evangelische droefheid drijft hem veel uit naar de troon der genade. Dat wordt nu het wonder. Nu komt een Heer hem zo te ontdekken dat er geen weg meer is en dat hij in der eeuwigheid niet kan voldoen aan datgene wat de wet van hem eist. Nee. Dus dat is hier de bedoeling toch niet, hoor. Dat hij namelijk zo spreekt, ik zal alles betalen wat ik gedaan heb. We hebben zo even over Efraïm gesproken en we hebben dat op onszelf toegepast, nietwaar? En dat Efraïm dat het zo verzondigd en verbeurd had en dat God met zijn schrikkelijke straffen en met zijn oordelen zou komen. En dat hier Hosea nu dat volk leert, ga zo tot God, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Want dat is de nood en die nood, die moet gelenigd worden. Ja, dat is je centrale nood. Neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. En als gij dat nu doet, dan zal ik gaan betalen, staat er aan het eind. Je zou zo zeggen, nou, tot nog toe heeft de profeet gesproken wat vrije en wat soevereine genade is. Maar nou gaat hij toch weer, de mens aan het werk zetten. Ja, dan zal ik betalen. Is dat de bedoeling van deze tekst? Nee, dat is de bedoeling niet. Dan zouden we hem niet goed lezen. Als er staat, dan zullen we betalen. Ja, dat volk dat gaat betalen. Ja. En weet ge, als nu de Heer dat wonder van vrije genade verheerlijkt aan de ziel, dan begeren ze ook weer te gaan betalen. Hoe dan? Ik heb eens gelezen van Ralph Erskine in Schotland, dat hij op zijn sterfbed uitriep, hier ligt een schuldenaar aan vrije genade. Dus hij zegt niet, hier ligt een schuldenaar om een zonde te vergoeden. om te betalen wat ik misdaan heb. Nee, dat zegt hij niet. Maar een schuldenaar aan vrije genade. En dat is een schuld die wordt nooit afbetaald. Daar blijven ze eeuwig schulden. En nu is dat er begeerd. Dan zullen we gaan betalen. Wat is dat? De farm onze lippen. Gij schept de vrucht der lippen die uw naam beleiden. Dat woord farre, dat is hetzelfde woord naar het oorspronkelijke als vrucht. En dat is hetzelfde woord als offer. Een var, dat was een koebeest, dat geslacht werd niet waar, als offer voor de zonde. Men had schuldofferen, men had brandofferen en men had dankofferen. En die brandofferen die moesten geheel verteerd worden. Een schuldoffer, maar ook een brandoffer. Dat schuldoffer dat werd geslacht en ziek. Het schuldoffer dat nam de schuld weg, schaduwachtig, niet waar. Maar een brandoffer, dat betekende eigenlijk dat het offer, dat moest helemaal weggeteerd worden door de vlam. Dat wil zeggen, de offeraar, die kreeg zich met eerbied gesproken, zo voor God over, dat hij als het ware gans verteerd werd voor God. Dan ging hij er helemaal aan. En dan een dankoffer. En wat is dat? Psalm 116 zegt, wat zal ik den Heer vergelden voor al zijn weldaden mij bewezen? Dat drankoffer. Ik zal den beker der verlossingen opnemen. En wat betekent dat? Die beker der verlossingen. Die liet men elkander als het ware zien. Ziet hier de verlossing. Het is overvloeiende van goedertierenheid. Dat is wat Psalm 23 zegt, mijn beker is overvloeiende. En we zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, alle de dagen mijn levens. Geliefde, als we zo eens biddag voor het gewas mochten houden, dat we zouden zeggen, Heere, als gij het goede geeft, dan alleen dan zullen we betalen de varen onze leven. En nou dat naar dat vernieuwde grondbeginsel, nou wilt hij dat zo gaarne, dat de Heere aan zijn eer komt en dat de Heere ontvangt de offeranden des lofs. En dat kan hij nu niet in zichzelf. Nu heeft hij niet alleen nodig dat de schuldvergevende weldaad, maar dat de Heer er ook iets voor in de plaats schenkt. En als de Heer het nou geeft, dan kan hij met eerbied gesproken weer aan de Heer teruggeven. O, wat een kostelijk woord, nietwaar, dat Hosea hier spreekt, hier in de derde vers. Neemt weg alle ongerechtigheid en geeft het goede. Zo zullen wij betalen de varen onze lippen. Geliefde, het is biddag voor het gewas. En we hebben deze woorden met elkander overdacht. En is het niet zo dat ook in alle omstandigheden en bijzonder wel, als we ons nederbuigen voor de voetbank van zijn aanbiddelijke godsvoeten, dat we dat doen als een diep onwaardig mens. En dat we moeten zeggen, o God, ik kan niets eisen, ik heb alles verbeurd. En dat we het hoofd op het blok leggen. En dat we komen als de knechten van Ben-Hadad. Met de koorden der veroordeling om de hals. Ja, zult ge zeggen, dat is nu voor een onbekeerd mens zo, maar dat hoeft het volk toch niet te doen. En iemand die nou die weldadelachtig is, die nou weet dat zijn schuld verzoend is en dat hij het goede, dat hij God ontvangen heeft voor zijn ziel en dat God zijn God door genade geworden is, die hoeft dat toch niet te doen? Wel, dat heeft wel een verklaring nodig. In de eerste plaats een onbekeerd mens, die kan het niet doen. Laat ik dat zeggen. Die wil het niet doen ook. Hij kan het niet willen en hij wil het niet kunnen. Nee. Maar weet je wat er wel? Wat wel geldt voor de mens van nature die roepstem tot bekering hier. Bekeert u tot een Heere. En hoe wordt dat ingeleefd? Ach, ziet als deze eis tot ons komt, want het staat op zoveel plaatsen in Gods woord. Bekeert u. En dat kan ook niet. Bekeert u, dat wil als het ware zeggen. Keert u om, want zo heeft God u niet geschapen. Bekeert u tot een Heere. En weet hoe het uitgeleefd wordt. Gelijk als in Jeremia het zegt van, o, oh, dan is dan zijn kant een eeuwige mogelijkheid. Dat woord dat hier staat, dat komt Jeremia in een gebed voor het aangezicht des Heeren te brengen.
Heer, bekeer gij ons tot u, dan zullen we bekeerd zijn. Geef het goede, dan zullen we betalen de farm onze lippen. Die roepstem komt ook thans tot ons medereizigers naar de eeuwigheid, oud en jong in ons midden. En dan ten opzichte van diegene die de daadzaak, die de waarheid kennen van het woord, de weg der bekering, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Wel, hoe ver kunnen ze daar van huis zijn? Daar vandaan zijn. En hoe ver van huis? Zou het ook de zulke niet gelden? Datzelfde gebed, Heere, neem weg alle ongerechtigheid. Is de schuld vergevend aan een daad van trappen? Ganselijk niet. Want er zijn geen trappen in de tot de genade, wel trappen in de genade. En wat we zo even gezongen hebben, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden, bezoeken met de roe en bittere tegenheen. Van wie zegt de Heere dat? Dat zegt de Heere van zijn volk. En dan komt hij hier zichzelf het openbaren dat hij nogthans voor een schuldig volk de getrouwe blijft. Namelijk, doch over hem mijn gunst en goedheid nooit doen ende, niet feilen in mijn trouw. Ach, de getrouwigheid Gods. Dat is ook de grond waarom dat het volk zalig wordt. Als het straks het matte hoofd neerleggen op het doodsbeden. Op uw woord heb ik gehoopt. Op die getrouwigheid van God kunt ge het wagen, volk. Daar kunt ge het op wagen. Wagen, zegt ge, dat is geen wagen, nee. Dat is de rots. Dat is die rots. Haar van Kolbrugge een helper veld, toen hij op zijn sterfbed lag. En toen zijn hulpprediker, Dominic Kunsley, deze woorden sprak. Ik heb de vaste rots gevonden, waarop mijn mat geloof rust. Toen zong hij neer in de kussens, met dit laatste woord. Zo is het, dit is de waarheid, dit is mijn rust. Alleen op die vaste rots. Dat is op de deugden Gods. Dat is de getrouwigheid Gods. Welgeliefde. Dit woord hebben we met elkaar overdacht. En zij dit woord ook in ons hart geschreven. Ik bedoel dit. Dat het waarheid voor ons wordt. Dat we het betrachten. Op gebogen knieën. Voor het aangezicht de Gods. In het verborgen. Om ook in onze arbeid die God te voeten vallen. En nodig te hebben. En als we dan zien. Op onze afmakingen. Dan hebben we geen bestaan voor God. Heb jij een bestaan voor God. Kunt je voor God bestaan. Als God komt op de wagen. Van gericht en oordeel geliefde. Als het zal zijn. Als in de dagen nodig zijn. Als de Heer dan komt. In nooit gehoorde donders. Wat zal dat uitmaken. Al alle spotters. En alle wetenschap. Zal staan de handen brengende. Hij is toch de Christus. O, verschrikkelijk zal het zijn, geliefde, van de onbekeerde. Maar je behoeft niet te wachten tot de jongste dag. Want die jongste dag is er als gij en ik als op ons doodbed liggen. Dan moeten we voor God verschijnen. En hebben die God nou niet nodig gekregen in ons leven? Kunt gij het zelf? Kunt gij één haar wit en zwart maken? Komen de zegeningen niet van boven. Dat we onze noodreft recht leren verstaan. Om die God een voet te vallen met smekingen geween. We weten niet uit en we weten niet in te gaan. Moet alles van hem alleen komen. Is de bron van leven en van zaligheid. Voor dit leven. Voor dit tijdelijke leven. Maar zingt de dichter. Beter dan dit tijdelijk leven. Is uw goedertierenheid. En ziet. Dat is nu het goed. Dat is dat ondenkt ruimtelijke goed. Dat nimmer meer vergaat. En dat zijn bezitters het eeuwige leven geeft. En dan gaan we tot ons werk in. En dan. O, in de natuur dat betoont de Heer het. Dat zomer en winter niet zullen ophouden. Dat hij dezelfde blijft in zijn trouwverbond. Dat trouwverbond. Het verbond met Noach. Dat spreekt van tijdelijke bewaring. Dat is voor de tijd. Maar er is nog een ander verbond.
en een beter verbond. Waarvan Jezus borg is, dat verbond, dat zal niet wijken, dat zal niet wankelen. Dat staat vast in den geliefde. Om het bloed uw verbonds heb ik uw gevangen uit den kuil gelaten, waarin geen wapen is. En dat is de verlustiging van Gods ziel in dat verbond. Als David op zijn sterfbed ligt, dan roep je uit. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld, dat in alles wel geordineerd en bewaard is. Zo mocht ons oog gevestigd zijn op de drie enige God, in alle nood en verlegenheid. Wij weten het niet wat ons overkomen zal. Maar het allervoornaamste dat zal zijn, als onze zielen mag geborgen zijn in die spilonk van Adullam, de spilonk der gerechtigheid. En hoe de wegen dan ook zijn die de Heere met ons houdt. Wel, het zijn dan dat zijn wegen zijn, zuurheid of zoetheid. Wij aanbidden het. We zwijgen stil, want de wezenlijke goedheid maakt het goed met wat hij wil. Mogen de Heere de Geest dit gesprokene woord heiligen en toepassen uit genade op Jezus wil. Amen. O goedertier en ontferver getrouwe God, ge hebt ons aan de middagstond van deze dag een ogenblik saamgebracht rondom uw goddelijk getuigenis. Wat een rijkdom, Heere, in dat getuigenis. Als wij maar arm zijn, armmakende genade. Zoveel te rijker wordt u vol. Dat getuigenis. Want in al den schat van het grote wereld rond, is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond. Door mij betracht, zegt de dichter, en anderen aangeprezen. Ja, het is ons weer aangeprezen uit uw woord. Als de profeet zegt, neemt, ga zo tot God. Zegt, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. O trouwe God, wil gij het genadiglijk toepassen door den Heilige Geest. Opdat we de kracht van dat getuigenis mogen kennen en ervaren op weg en reizen naar de eeuwigheid. En dat we zo ook onze arbeid mogen verrichten in diepe afhankelijkheid van u den Hoogmacht. Nu dan, Heer, we leggen het voor u neder. Niet hebbende onze gerechtigheden. We hebben het gehoord uit uw getuigenis. Alle ongerechtigheden. Maar dat ge die op hem alleen hebt doen aanlopen. En o Heer, dat zal gekend moeten worden persoonlijk voor ons eigen hart. Deze borg te kennen als de rust onze zielen. Als onze Goël, onze zondenverdieler, onze rustaanbrenger, onze toevlucht, onze sterkte, ons een en ons al in leven en sterven beide. Verenig ons hart tot de vreze uw naams. Leer ons in uw waarheid wandelen, om Christi wil alleen. Amen. Laat ons nu zingen uit Psalm 86 en daarvan het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gemild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. 86 vers 3.
De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.